verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, op Psalm 89, het eerste en het negentiende vers, zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen, uw waarheid te allen tijd vermelden, door mijn redenen, mijn woorden. En het negentiende, gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. 1 en 19 van 89. Met de kerk van alle tijden en plaatsen willen we ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we Psalm 90, vers 7 en 8. Wie kent uw toren? Wie kent zijn geduchte krachten? Wie vreest die recht geduchtste macht der machten? En ook het achtste, uw gunst sterkt meer dan de uitgezochtste spijzen. En wat er verder volgt, 7 en 8 van Psalm 90. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vandaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
De schriftlezing is uit Genesis 23 en Genesis 25. We willen vanavond de serie over Abraham afronden. En daarom nemen we het sterven van Sara en het sterven van Abraham ook bij elkaar. Dus allereerst Genesis 23. En het leven van Sara was 127 jaar. Dit waren de jaren des levens van Sara. En Sara stierf te Kiriat Arba, dat is Hebron, in het land Kanaan. En Abraham kwam om Sara te beklagen en haar te bewenen. Daarna stond Abraham op van het aangezicht van zijn doden en hij sprak tot de zonen van Het, zeggende: ik ben een vreemdeling en inwoner bij u. Geef mij een erfbegrafenis bij u, opdat ik mijn doden van voor mijn aangezicht begraven. En de zonen van Het antwoordden Abraham, hem zeggende: hoor ons, mijn heer, gij zet een vorst Gods in het midden van ons. Begraaf uw doden in de keur van onze graven. Niemand van ons zal zijn graf voor u weren, dat gij uw doden niet zoudt begraven. Toen stond Abraham op en boog zich neder voor het volk van het land, voor de zonen van Het. En hij sprak met hen, zeggende: is het met uw wil dat ik mijn doden begraven van voor uw aangezicht? Zo hoor mij en spreek voor mij bij Efron, de zoon van Zohar, dat hij mij geven de spelonk van Machpela die hij heeft, die in het einde van zijn akker is. Dat hij ze mij om het volle geld geven tot een erfbegrafenis in het midden van u. Efron nu zat in het midden van de zonen van Het, en Efron de Hetiet antwoordde Abraham voor de oren van de zonen van Het, van al degenen die ter poorten zijn der stad ingingen, zeggende: nee, mijn heer, hoor mij, de akker geef ik u, ook de spelonk die daarin is, die geef ik u, voor de ogen van de zonen van mijn volk geef ik die u, begraaf uw doden. Toen boog zich Abraham neder voor het aangezicht van het volk des lands. En hij sprak tot Efron voor de oren van het volk des lands, zeggende: trouwens, zijt gij het? Lieve, hoor mij, ik zal het geld des akkers geven. Neem het van mij, zo zal ik mijn doden aldaar begraven. En Efron antwoordde Abraham, zeggende tot hem: nee, mijn heer, hoor mij. Een land van 400 sikkelen zilver, wat is dat tussen mij en tussen u? Begraaf slechts uw doden. En Abraham luisterde naar Efron, en Abraham woog Efron het geld waarvan hij gesproken had voor de oren van de zonen van Het, 400 sikkelen zilver, onder de koopman gangbaar. Alzo werd de akker van Efron die in Machpela was, dat tegenover Mamre lag, de akker en de spelonk die daarin was, en al het geboomte dat op de akker stond, dat rondom in zijn ganse landpalen was gevestigd, aan Abraham tot een bezitting, voor de ogen van de zonen van Het, bij allen die tot zijn stadspoort ingingen. En daarna begroef Abraham zijn huisvrouw Sara in de spelonk des akkers van Machpela, tegenover Mamre, het welk is Hebron, in het land Kanaan. Alzo werd die akker en de spelonk die daarin was aan Abraham gevestigd tot een erfbegrafenis van de zonen van Het. En dan lezen we hoofdstuk 25, vers 1 tot en met 11. En Abraham voer voort en nam een vrouw wie haar naam was Ketura. En zij baarde hem Zimran en Joksan en Medan en Midian en Jisbak en Suha. En Joksan gewond Scheba en Dedan, en de zonen van Dedan waren de Assurieten en Letusieten en de Leumieten. En de zonen van Midian waren Eva en Efer en Henoch en Abida en Eldaa. Deze allen waren zonen van Ketura. Doch Abraham gaf Isaac al wat hij had, maar de zonen van de bijwijven die Abraham had, gaf Abraham geschenken en zond hen weg van zijn zoon Isaac, terwijl hij nog leefde, oostwaarts naar het land van het oosten. Dit nu zijn de jaren, de dagen der jaren des levens van Abraham, welke hij geleefd heeft, 175 jaren. En Abraham gaf de geest en stierf in goede ouderdom, oud en des levens zat. En hij werd tot zijn volken verzameld. En Isaac en Ismaël, zijn zonen, begroeven hem in de spelonk van Machpela, in de akker van Efron, de zoon van Zohar, de Hetiet, welke tegenover Mamre is. In de akker die Abraham van de zonen van Het gekocht had, daar is Abraham begraven en Sarah zijn huisvrouw. En het geschiedde na Abrahams dood dat God Isaac, zijn zoon, zegende. En Isaac woonde bij de put Lachai Roi. Tot zover de schriftlezing. Dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking. We willen de Heere zoeken in het gebed, in onze voorbeden. Denken we aan zuster Van der Slik. De Slik Slui, ze is vanmorgen gevonden, vermoedelijk een hersenbloeding, maar dat is nog niet helemaal zeker. Ze ligt in het ziekenhuis, haar toestand is zorgelijk en we willen haar ook aan de Heere opdragen. Zullen we samen bidden. Heere, tot wie zullen we anders heen gaan dan tot u? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Bij u is raad. Bij u alleen. U die de moeite en het verdriet aanschouwt, de zorgen en de zonden, opdat we het in uw hand zouden leggen. En opnieuw willen we dat als gemeente doen, Heere. Ons leven is een damp. De dood wenkt ieder uur. En waar moeten we het dan van hebben? Van die gunst. Die gunst waarvan we zongen. Die genade van u die meer sterkt dan welke spijze ook maar. En we hebben het gebeden, laat met het licht. Haar licht. Het licht van uw gunst voor ons oog en hart verrijzen. En daar bidden we om, Heere. Daar bidden we om voor elkaar, voor ons als gemeente. Dat de zon der gerechtigheid mag opgaan. Zoals die opgegaan is toen u geboren werd, Heere Jezus Christus. Maar mag het ook zo zijn in de prediking. En mag het ook zo zijn in de beleving, voor ons hart, voor het oog van het geloof. Heere, zou u dat dan zuster Van der Slik willen geven, die in het ziekenhuis ligt. U weet van de grote zorgen die er zijn gekomen. Ja, Heere, en nu, wat verwacht ik? Mijn hoop die is op u, zo zegt de dichter. Woorden die ook in de afgelopen week zo vaak in de mond genomen zijn. Wat verwacht ik? Een hoop die is op u. Geef dat, Heere, ook aan haar. Omdat ook zij mag hopen op uw gunst. Mag hopen op het lam waar u in hebt voorzien. Ja, Heere, wees u met haar in het ziekenhuis. Zoudt u haar in geestelijk opzicht genadig en goed willen zijn? Maar wees u ook lichamelijk bij haar. Heere, wees u voor haar een rots om in te wonen, om haar hoofd op neer te leggen. De belofte van genade, een schuilplaats waar haar hart toevlucht mag vinden. In smart. Ja, Heere, dat bidden we voor haar en zou u de onderzoeken deze week ook willen zegenen morgen? Gedenk ook aan allen die haar lief zijn en die met haar meeleven. En wij met hen en haar. Heere, wij bidden voor elkaar. Ook als het deze avond, als u het geven zal. En we hebben daar ook van gelezen uit uw woord over het sterven. Het sterven van Abraham. Het sterven van Sarah. En Heere, dan gaan onze gedachten naar het sterven van diegenen die ons lief waren. Dan gaan onze gedachten terug. Dan komen de gevoelens weer boven en de emoties die wellicht onder het oppervlak verborgen lagen. En Heere, wij bidden om uw nabijheid, om uw troost, ook als het gaat om de woorden van deze dienst die gesproken zullen worden. Schenkt u uw genade, Heere, daarbij. En geef door uw genade dat we de dood in de ogen mogen zien. De dood van onszelf. Want wij moeten allemaal sterven. En ergens op deze wereld, daar is al een plekje waar wij zullen liggen. En eens staat onze naam in de krant. En wie weet hoe gauw dat is. Heere, geef dat we de dood in de ogen zullen zien en dat we meer nog, u Heere Jezus Christus, uw sterven, uw opstanding in de ogen mogen zien, met ogen van het geloof mogen blikken in uw wonden die geheeld zijn, uw wonden die spreken van genade. Ach Heere, zou u ons zo voor willen bereiden, jong en oud, voor willen bereiden, op dat wat zeker komt voor ons allen, het sterven en de ontmoeting met u. We bidden van u, Heere, dat u werken in ons hart en leven. En wilt u ons zo genadig zijn. Deze dienst leidt en sterkt ons op en onder de kansel. En geef toch, Heere, dat het meer mag zijn dan woorden. Dat het woorden mogen zijn gesproken met kracht, door adem, door uw Heilige Geest. Dat ze zo ontvangen mogen worden als uw woorden. Heere, dat uw gunst ons mag sterken, ons verder mag brengen. Heere, neem ons alles toch af, wat het omarmen van u in de weg staat. Heere, als we dat bidden, we beseffen maar half wat dat kan betekenen. Maar doe het, Heere, omdat er geen andere weg is tot het leven dan dat. Geef het aan jongeren en ouderen. We bidden zo om uw troost voor alle rouwdragenden in ons midden. We bidden voor de gemeente, Heere. Woon en werk onder ons. En dat het ook door de week mag ervaren worden. Als het woord van u open mag gaan aan tafel en in de binnenkamer. Dat uw gunst meer sterkt dan de uitgezochtste spijzen. En dat het woord van u zoet mag zijn als honing. Heere, zegent u het werk van de diakenen en de ouderlingen. Al het ambtelijke werk, de catechisaties en de verenigingen. We bidden ook voor de jongeren die naar de Bijbelstudieconferentie zijn, Heere. Zegent u dat wat ze horen en gehoord hebben. Wilt u voor de vrucht zorgen in hun leven. We bidden ook voor het jongerenwerk in onze gemeente, maar ook voor het jeugdwerk in landelijk opzicht. Zegen allen die zich daarmee bezighouden en die zich daarvoor inzetten. We bidden, Heere, voor onze opleiding in Apeldoorn. Voor de studenten en de docenten, zij die mogen voorgaan in de gemeente. We bidden ook voor kandidaat Verschoof die in Gent werkzaam mag zijn. Heere, zegent u zijn werk. Wilt u geven dat hij binnenkort ook een beroep mag ontvangen, zodat hij ook als dienaar van het woord zijn werk in Gent voort zou kunnen zetten. En zou u hem en zijn vrouw uw zegen ook willen schenken. We bidden voor het werk van zending en evangelisatie wereldwijd. Het werk ook onder de varenden. Ja, Heer, het werk in gevangenissen. Overal waar het woord bekendgemaakt wordt en waar gesproken wordt over die ene naam. Zegent u het, Heer. Het werk in Israël. Het werk onder de Joden wereldwijd. Denk ook aan dat volk. Geef een oog en hart voor de Christus, de schriften, het zaad dat uit Abraham geboren is. Heere, ontferm u over ons kerkverband. U weet van de zorgen die er zijn en ook in de afgelopen week hebben we het een en ander kunnen lezen en tot ons kunnen nemen. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop is op u. Onze ogen zijn op u, als wij niet weten wat we doen moeten. Heere, wilt u een pad schenken door de zee? Ontferm u, Heere, over deze wereld in nood. Gedenk al aan die leven in erbarmelijke en armoedige omstandigheden. Gedenkt u de landen waar oorlog is, de mensen daar. Zoudt u vrede willen geven, Heere, een wending willen geven op plaatsen waar het geweld de mensen en de bevolking angst aanjaagt en plaagt. We bidden om vrede, om genade, om heil, of u het werk van de boze af wilt breken. We bidden voor dat deel van de kerk die vervolgd wordt. Heere, gedenkt u al die christenen die lijden omwille van het geloof. En geef, Heere, ook aan ons dat we in deze tijd standvastig mogen zijn. Dat we ons niet laten afleiden of ons laten verleiden om bij u vandaan te dwalen. Geef ons een leven dicht bij u. Een leven in afhankelijkheid. We bidden voor onze overheid, voor allen die geroepen zijn om leiding te geven, op wat voor plek dan ook in ons land. Die u roept om te zorgen voor anderen, om te dienen, op wat voor wijze dan ook. Zoudt u het willen zegenen, Heere, in bijzonder hen die dat luisteren naar uw woord en met gebogen knieën begeren te doen. En wilt u zo uw koninkrijk bouwen en wilt u geven, Heere, dat er in deze samenleving nog iets mag zijn wat het bederf tegengaat, het zout der aarde. Heere, wilt u zo werken en ons aanzien niet in onszelf. Heere, wat dan? Wat dan als u onze ongerechtigheden gadeslaat? Wie zal dan bestaan? O Heere, u hebt voorzien in een lam, dat lam dat niet bestond, dat lam dat ten onder ging, opdat al die mensen die het moeten belijden, Heere, en wij met hen, schuldig tegenover u, opdat we zouden leven. Heere, schenk het en werk het. Hoor ons uit genade om Christus wil. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, op Psalm 144, het eerste en het tweede vers. Gezegend zij de Heer die te allen tijden mijn rotssteen is, mijn handen leert te strijden. En wat is de mens, wat is in hem te prijzen? 1 en 2 van Psalm 144. Psalm 25, het zesde vers zingen was antwoord op de prediking. 25, vers 6. Gemeente, aan alles komt een eind. Ook aan ons leven. Aan het leven hier. Aan dat van u, van jou en van mij. Denk je er wel eens aan? Broeder Vink werd 85. Maar er zijn er ook die sterven als ze 31 zijn. Of 14. Elke week kun je dat lezen in de krant, rouwadvertenties. En eens staat mijn naam daar in de krant, met de zwarte rand eromheen. Jouw naam, uw naam. Wie weet hoe snel. En de vraag is, zijn we nou bereid? Zijn we er klaar voor om te sterven? Omdat sterven vandaag al kan of morgen. En hoe bereid je je dan voor? Wel, onder andere over deze dingen gaat het. Als we in de prediking horen over het einde van Sara en Abraham. Het sterven van Sara en Abraham. We schetsen de geschiedenis en vervolgens trekken we een vijftal lessen uit dit gedeelte. Gemeente, het is een verdrietige dag in het leven van Abraham. Sara, zijn lieve Sara, is gestorven. Of hij het aan zag komen, we weten het niet. Hoe dan ook, op de leeftijd van 127 jaar is ze overleden. Haar strijd op aarde, haar moeitevolle leven op aarde is voorbij. En in vers 2 van hoofdstuk 23 zien we Abraham de tent van Sara binnengaan. En daar ligt ze dan. Opgebaard. Meer dan 60 jaar zijn ze samen geweest. Immers ruim 60 jaar geleden, 62 jaar geleden, zijn ze samen uit Ur der Chaldeeën getrokken. Wat hebben ze veel meegemaakt. Lief en leed hebben ze met elkaar gedeeld. En nu is ze niet meer, hier. Hebben ze haar plotseling dood gevonden in de tent? Of heeft ze een kort of wat langer ziekbed gehad? Heeft ze nog wat laatste woorden gezegd voordat ze stierf? Het is ons onbekend. Ze is niet meer op deze aarde. Abraham, hij rouwt. Hij scheurt zijn kleren. Hij werpt stof op zijn hoofd zoals gebruikelijk was in die tijd. Hij klaagt en huilt en de tranen lopen over zijn wangen. Diep verdriet heeft hij over zijn geliefde Sara. Mijn dode, zo zegt hij over haar. Mijn dode. Maar gemeente, hij kan niet lang zitten treuren. Er moet gehandeld worden, hij moet afscheid nemen ook van haar lichaam. Zijn Sara moet begraven worden. En dat gebeurde in die tijd op dezelfde dag vanwege de warmte. Nee, ze werd niet verbrand zoals de Kanaanieten in die tijd gewoon waren om te doen. Ze moest begraven worden, gezaaid worden in de aarde met het oog op de dag van de opstanding. Begraven zoals de Heere Jezus later ook begraven werd. Begraven, dat is dus de lijn die de Bijbel ons wijst. Niet cremeren. Alleen, er is geen begrafenisondernemer die het werk uit handen neemt. Abraham moet het allemaal zelf regelen. Begraven, maar waar? Abraham wil een eigen graf voor zijn vrouw. Een graf waar ook hij zelf en waar ook zijn nageslacht begraven kan worden. Een erfbegrafenis. Daar is het hem om te doen. In vers 4 kom je dat woord tegen, een erfbegrafenis. En daarom gaat hij in gesprek met de mensen in Hebron. De bewoners, de eigenaars van het land Kanaan. In de poort van de stad vindt de ontmoeting plaats. Hij buigt diep voor die belangrijkste mannen van Hebron, de zonen van Het. En begint zijn gesprek in vers 4. Ik ben een vreemdeling onder u en ik heb geen eigen grond. Geef me daarom een erfbegrafenis, een familiegraf, een eigen graf. Zo mag je dat ook vertalen. Dat altijd mijn eigendom zal zijn van mijn nageslacht. Dan kan ik daar mijn doden begraven. Abraham gaat zitten. De zonen van Het gaan staan en ze antwoorden. Hoor, mijn Heer, u bent een vorst van God. Een groot vorst betekent dat onder ons. Begraaf daarom uw doden in de keur van onze graven. Dat betekent in het beste graf dat u bij ons kunt vinden. Niemand zal u tegenhouden om uw doden daar te begraven. Dat lijkt natuurlijk een vriendelijk aanbod. Maar is dat de bedoeling? Zijn lieve Sarah begraven in een graf van die heidense mensen, die heidense bevolking, op het stuk grond van die heidense bevolking? Nee, natuurlijk niet. En daarom gaat Abraham weer staan. Hij is blij dat die zonen van Het hem vriendelijk behandelen. Maar toch wil hij Sarah niet begraven in een graf dat van hen is. Hij wil zelf een graf in zijn eigen bezit hebben. Als u het goed vindt dat ik mijn doden begraaf bij u, zegt hij, spreek dan voor mij tot Efron, de zoon van Zoar, want hij bezit een akker met de spelonk van Machpela. Laat Efron die spelonk dan aan mij verkopen. Dan zal ik een erfbegrafenis, een eigen graf hebben in het midden van u. En blijkbaar zit Efron tussen de mannen daar in de poort. Want hij staat op en zegt, nee, mijn Heer, luister naar mij. Die akker geef ik u. En ook de spelonk geef ik u. Hij vroeg alleen om de spelonk. En Efron zegt, de akker geef ik u en de spelonk geef ik u. Mijn broeders hier in de poort, die kunnen getuigen dat ik u die akker en de spelonk geef. Begraaf daar uw doden. We komen straks nog wel even terug op die uitdrukkingen. Abraham weet wel dat Efron dit niet zomaar zegt. En dat Efron dit zegt omdat dat gewoon zo hoort. Zo verlopen de gesprekken tussen handelaars en kooplieden onderling in het oude oosten. Ze doen nog alles alsof ze iets gratis weggeven. En daarna gaan ze onderhandelen over de prijs. En daarom buigt Abraham nog een keer voor de zonen van Het en voor al die mensen die intussen zijn samengestroomd daar in dat poortgebouw van. En vraagt hij, laat nu me alstublieft voor geld die akker kopen. Dus hij heeft het niet alleen maar over de spelonk, maar door die woorden van Efron, die het niet alleen had over de spelonk, maar ook over de akker. Wellicht dat die man dacht, dan kan ik er nog meer voor vragen. En Abraham gaat daar dus in mee, laat me alstublieft geld geven voor die akker. Neem geld van mij aan, dan zal ik mijn doden begraven. Wel, antwoordt Efron. Je mag geld geven, 400 zilverstukken. 400 zilverstukken. Waarschijnlijk, gemeente, is dat een ontzettend groot bedrag. Veel te veel geld voor die akker. Jeremia kocht een akker in Anatot voor 17 zilverstukken. In Jeremia 32 kun je dat lezen, 17. Het was toen crisistijd. Maar toch 400 zilverstukken. is echt veel te veel. Wellicht dat Abraham nog gaat afdingen, want zo is dat spel, dat onderhandelsspel, het koopspel. Maar Abraham dingt niet af, gemeente. Iedereen zal het horen, iedereen zal het weten. Iedereen zal het ook nooit vergeten, gezien dat hoge bedrag. Dat deze akker aan Abraham verkocht is. En zijn eigendom geworden is. De akker van Efron, de spelonk van Machpela, voor dat bedrag. Nou, gemeente, dat zilver dat wordt overhandigd. Gewogen eerst, overhandigd. Er wordt wellicht een soort koopakte opgesteld. De woorden vanaf vers 17 wijzen op een speciale overeenkomst in de gebruikelijke taal. In die tijd. En zo zien we Abraham op diezelfde dag nog op zijn eigen land. Zijn eigen lieve vrouw, zijn dode begraven. Een erfbegrafenis in het erfgraf, zijn eigen bezit. Het is niet zomaar een begrafenis, dat voelt u wel aan, gemeente. Dat Abraham dit stukje land niet zomaar gekocht heeft. Jaren later zal ook hij daar begraven worden. Want de geschiedenis gaat verder. Als Sara gestorven is, staat alles wat Abraham dan nog doet in het teken van het voorbereiden op zijn sterven. Tenminste, alles wat dan nog in de Bijbel staat. In hoofdstuk 24 wordt een vrouw gezocht voor Isaac. Voordat Abraham sterven kan, moet hij toch eerst weten dat zijn zoon een vrouw heeft die de Heere wil vrezen. Je hebt toch geen rust als vader en als moeder als je kind iemand krijgt om mee door het leven te gaan, die onverschillig is richting de Heere, richting het woord van de Heere. En die dan vervolgens je kleinkinderen, als die er komen, op moet voeden. Iemand die de Heere vreest. In hoofdstuk 25 wordt nog verteld, gemeente, dat Abraham zijn andere zonen wegstuurt. Ook als voorbereiding op zijn sterven. Maar straks, als hij er niet meer is, dan moet er niet geruzied worden onderling over de erfenissen of wat dan ook. Abraham regelt alles van tevoren, zodat er geen oneenigheid onder zijn kinderen kan zijn en zal zijn. Wijs, Abraham. Ja, die andere zonen zijn van Ketura. Zeer waarschijnlijk is Abraham met Ketura getrouwd nadat Sara gestorven was. Hij leefde immers na Sara's dood nog 38 jaar. Er zijn wel uitleggers die van mening zijn dat Ketura een bijvrouw geweest is. Op grond van vers 6 van hoofdstuk 25, waar het gaat over de bijvrouwen. Als Abraham na Sara sterven met haar getrouwd zou zijn, dan zou ze gewoon zijn vrouw genoemd worden. Zo is dan de gedachte. En die uitleggers die zeggen dat het dan ook haast onmogelijk is dat Abraham nog kinderen kon krijgen. Zijn lichaam was immers voor de geboorte van Isaac al gestorven. Zo zegt Romeinen 4 dat. Romeinen 4 vers 19. En tegelijk kunnen we dan zeggen, gemeente, voor de Heere is toch niets te wonderlijk. Meerdere vrouwen vond de Heere niet goed. Maar het was al gebruikelijk in die cultuur, in die tijd. En de Heere heeft dat gedoogd ook voor een tijd. Ondanks de narigheid die ervan kwam. Overigens, als de Heere iets gedoogt in het Oude Testament, betekent niet dat wij dat ook maar te pas en te onpas moeten navolgen. Op welk terrein ook maar. En wij hebben ons te houden aan zijn woord en aan zijn wet. Gemeente, we volgen de lijn maar van de kanttekenaren en van veel andere uitleggers die menen dat Ketura na Sara's dood in beeld kwam. En dan is de weg ook vrij, nietwaar, om opnieuw te trouwen. En dan zie je hierin ook heel mooi dat de Heer zijn belofte waarmaakt dat Abraham een vader van menigte volken wordt. Als je kijkt naar de kinderen van Ketura. En vlak voor zijn sterven stuurt hij die kinderen van Ketura dan weg met geschenken. Dat was een voorrecht voor de jongensgemeente, want de zonen van zo'n vrouw, een bijvrouw, die konden ook als slaaf gehouden worden. Maar Abraham schenkt ze de vrijheid en geeft ze rijkdom. Die vader van het volk Israël is zo tot zegen voor velen, ook voor die jongens. Maar aan Isaac gaf hij alles wat hij had. Zegt vers 5, al zijn bezittingen, zijn huis, zijn bedrijf, ja ook die akker, dat stukje grond met die spelonk, dat stukje Kanaan wat zijn bezit geworden was. En als Abraham dan dat allemaal geregeld heeft, gemeente, dan komt voor hem het moment van sterven. 175 is die als hij sterft. In goede ouderdom, oud en des levens zat, zo staat er in vers 8. Dat betekent niet dat hij leven zat was. Maar oud en des levens zat, dat betekent dat hij een volle leeftijd bereikt had. Een hoge ouderdom, dat woordje zat, dat betekent hier vol. En je mag het ook vertalen als tevreden. De Heere die had dat ook beloofd aan Abraham in Genesis 15. U zult tot uw vaderen gaan met vrede en in goede ouderdom. In goede ouderdom zult u begraven worden. En dat zie je dan hier. De Heere maakt zijn woord waar. En zo sterft Abraham. En wordt hij tot zijn volken verzameld. Hij gaat over naar die andere staat van leven. Het leven dat aan de andere kant van de dood voortgaat. En zoals ook die belofte van Abraham gedaan ook verder blijft gelden. Ook na het sterven van Abraham. En overgaat op Isaac, waar de geschiedenis vervolgens dan verder mee gaat. Na de dood van Abraham, het laatste vers wat we gelezen hebben, gemeente. Gaat het over Isaac, die woonde bij de put Lachairoi. Aangezicht van God. De gemeente, wat kunnen we er nou van leren? Een aantal lessen. Het eerste is dit. Ook Abraham, ook Sara, ze moeten sterven. Het loon op de zonde is de dood. En dat hebben ze ondervonden. De een toen ze 127 was, de ander toen hij 175 was. Ze werden oud. En toch kwam het moment. Ook hun leven ging als een damp, een schaduw voorbij. En bij de een blijft de damp wat langer hangen dan bij de ander. En toch, de damp, het leven gaat voorbij. Dat is een les, gemeente, want eens komt voor ons het moment van sterven. En zijn we dan bereid? Zijn onze zonden vergeven? Door het bloed van de Heere Jezus. Kennen we de Heere Jezus persoonlijk? En hebben we het leven gezocht, gevonden in en bij Hem? Dan alleen kun je in vrede sterven en verder leven na de dood. in vrede. Abraham en Sara waren bereid. Hoe we dat weten? We hebben niet hun laatste woorden gehoord. We hebben niets van hun sterfbed gezien. En toch weten we het. Want ze hebben geleefd door het geloof. Dat geeft de doorslag, gemeente. Niet hoe je sterft is het belangrijkste. Niet de laatste woorden die je zegt zijn het belangrijkst. Al kunnen die wel kostbaar zijn. En al hebben die natuurlijk wel waarde. Maar hoe je geleefd hebt, dat geeft de doorslag voor hoe je sterft. En voor wat je eindbestemming zal zijn. En als je de Heere mag kennen, dan is het sterven ten diepste maar een kleine rimpeling in het onaantastbare leven met God. Sterven is ten diepste maar een oogknipper. Al is de weg daarnaartoe dikwijls zo stormachtig. En gaat die vaak gepaard met zorg en moeite, aftakeling. Maar dat sterven zelf, hoewel niemand van ons uit ervaring kan spreken, het is maar een wenk. Abraham en Sara waren niet volmaakt en beide hadden ze zwakheden, zonden, schulden, ongeloofsmomenten. Momenten, ongeloofsperiodes. Er is ruzie geweest in de tent. Er zijn lelijke woorden gevallen richting elkaar. Er is gelachen uit spot met de beloften van de Heere. Er waren ook goede dingen, pluspunten kun je zeggen. Maar die kunnen er niet voor zorgen en die konden er niet voor zorgen dat ze behouden waren. Geen offers of werken, ook niet de levensernst van Sara en Abraham, konden zorgen voor een behoud. En dat geloof van hen wat ze mochten beoefenen, het was een lege hand. Genade alleen bracht ze thuis. Gerechtvaardigd door het geloof. En ook dat was niet van hen. Het was Gods gave. God die dat geloof schiep en wakker riep door te spreken. Abraham, Abraham. En dat geloof is nou onmisbaar, gemeente. Voor ons allen. Want als je sterft, dan is het lot beslist. Zoals de boom valt, zegt de Bijbel, zo blijft die liggen. Dat betekent, als je in Christus sterft, dan ben je bij Christus. Maar sterf je zonder Christus, dan ben je voor eeuwig in de buitenste duisternis. Er zijn twee soorten mensen, twee wegen, twee manieren van leven, in Christus of buiten Christus, en twee eindbestemmingen. En bij het sterven zijn we op onze eeuwige bestemming. En voor Sara en Abraham is het duidelijk, gemeente. Ze sterven in het geloof. Hebreeën 11 zegt het ons in vers 13. Deze allen zijn in het geloof gestorven. De belofte niet verkregen hebbende, maar hebben diezelfde van verre gezien en omhelst. En ze hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen waren op de aarde. Geloof dat niet zag. zich toch vastklemden aan Gods belofte woord. En zo zijn ze de eeuwigheid ingegaan. Ze hebben het land dat God hen beloofd had zelfs niet in bezit gekregen. Abraham maar een heel klein stukje. Een graf. En het nageslacht dat zou zijn als de sterren aan de hemel. Heeft Abraham niet gezien. Ja, zijn kleinzoons Isaac en Jacob heeft hij nog gezien en gekend. Maar al die miljoenen. Toch heeft hij geloofd en de belofte van God omhelst. En Abraham en Sarah hebben hem getrouw leren achten die het beloofd had. En zo was er die verhouding, die relatie, die verbinding gekomen met de Heere door het geloof, door de gehoorzaamheid. En zo stierven ze in het land Kanaan, in het land van de belofte. Omdat ze de belofte omhelst hadden. Er intens naar hadden verlangd, gemeente. Hoe is dat in uw en in jouw leven? De belofte omhelst. Dat is nog iets anders dan eraan hangen, nietwaar? Omhelzen. Dat is het woord aan je hart drukken. Doet u dat? Als je enig houvast. Als je schat. Omdat de Heere zich in dat woord bekend maakt. Omdat het woord van Christus is. De zaligmaker. En je door genade, door het werk van de Heilige Geest. Hem, het lam, hebt mogen omarmen. Vanuit de nood wellicht, zoals je een reddingstouw vanuit de nood vastgrijpt. En aan je borst duwt om het goed vast te houden. Of vanuit de liefde. Omhelst. Oh, dan zeg je toch, kon ik hem maar meer lief hebben? Kon ik maar meer op hem leunen? Kon ik hem maar meer omhelzen? Was mijn gehoorzaamheid maar meer? Waarom die verzuchting, gemeente? Is het niet hierom? Omdat dat lam je dierbaar is. Maar ben je dan rijk, gemeente? Dan ben je ook zo'n vreemdeling op aarde, nietwaar? Omdat je schat dan boven is, de belofte omhelst. In plaats van alles hier beneden. Abraham en Sara moesten sterven en ze waren bereid omdat ze leefden door het geloof. Tweede les. Je moet bereid zijn, maar ook je huis bereiden. Bereid uw huis, want gij zult sterven. Iets in die zin zei de Heere tegen Hiskia, Jesaja 38. En dat zien we Abraham ook doen. Heeft de vrouw voor Isaac gezocht. Vrouw die bekend was met het woord van God en met de God van het woord. Voordat hij sterft stuurt hij de vrouwen van die andere, de kinderen van die andere vrouwen weg. Met geschenken. Hij regelt de erfenis. En de les is duidelijk, toch? Wat je kunt regelen voor je sterven, met het oog op je sterven, regel dat. Dan kun je je kinderen veel narigheid besparen. Als je nuchter bent en nadenkt dat je eens moet sterven, ook als je 60 bent. En met het oog daarop enkele dingen regelt en opschrijft. In een testament. Of door waardevolle spullen alvast weg te geven. Aan je kleinkinderen bijvoorbeeld. Zodat er geen ruzie over kan komen. Maar ook bijvoorbeeld door een aantal dingen in te vullen. Op te schrijven in een schrift of in zo'n boekje. Wat je kunt krijgen bij de begrafenisonderneming. Of misschien ook al via de kerk. Zo wil ik het, als mijn sterven daar is, de psalmen, de kist, de tekst boven de rouwkaart, de dienst, de kleding. Abraham had natuurlijk ook kunnen denken, laat Isaac dat maar regelen. Die komt er wel uit als ik er niet meer ben. Maar als Ismaël dan andere ideeën heeft, laten we pa cremeren. Dat doen ze allemaal hier. Er zijn wel redenen te noemen, gemeente, waarom mensen de dingen niet regelen van tevoren. Maar zijn ze wijs? Of is het misschien de weg van de minste weerstand? Of niet aan willen denken? Of omdat het te moeilijk is? Te confronterend? Maar soms kan dat confronterende juist heel heilzaam zijn. Niet waar? Heilzaam om te aanvaarden dat je sterfelijk bent. In het besef, mijn tijden zijn in uw hand. En dat is niet alleen de tijd van geboren worden en van sterven, maar dat is alles daartussen. En met dat je dat zegt, lever je jezelf ook over in de handen van de Heer. En dan toch bereid uw huis. Kus de zoon. En regel wat je regelen kan. Dat was het tweede. De derde les, gemeente, die we trekken, zien we in dat gedeelte waarin staat dat Abraham oud en des levens zat was. En we zagen in de uitleg dat het betekent, zijn leven was vol. Hij was tevreden. We hebben het wel eerder gezegd. Op die manier, als je het blikje van het leven van Abraham opentrok, dan zag je daarin de vrezen des Heren. Hij had een gevuld leven. Het betekent dus niet, gemeente, dat hij negatief in het leven stond toen hij oud geworden was. Dat hij levensmoe was. Dat hij er klaar mee was. Laat mij maar sterven. Zo niet. Je hoort het wel eens iemand zeggen die, ja, oud worden. We willen allemaal oud worden, maar oud zijn, dat is wat anders. Zwak en heel behoevend zijn. Moeilijk. De Bijbel spreekt nagenoeg alleen maar positief over de ouderdom. En ziet het als een grote zegen als je oud mag worden. Een zegen helemaal als je tevreden oud mag worden. En oud mag zijn. En als je op de Heere mag hopen en mag weten, het beste komt nog. En dan is de sterfdag van Gods kind inderdaad zijn beste dag. Oud worden. Betekent dus niet dat je levensmoe wordt of moet worden. Je mag het leven hier op aarde leven. Dankbaar zijn dat je er nog bent. Al zijn er natuurlijk dingen die ervoor kunnen zorgen dat je het leven wel moe wordt. Daar hoef je geen 90 voor te zijn. Dat kan ook als je 40 bent. Of 17. Laatst stond er dat artikel in de krant, misschien hebt u het gelezen, van die vrouw die niet meer wilde leven. Aangrijpend. Misschien gaat dat wel over u of over jou. Dan mag je zeggen. En ik kan dan best begrijpen dat dit stukje preek ook moeilijk is. Die gedachten zijn begrijpelijk. En als iemand erover begint en dat tegen je zegt, zorg dan voor een luisterend oor en een open hart en begrip. Zonder dat je meteen zegt van ja, dat kan eigenlijk niet en dat mag eigenlijk niet. Er kunnen dingen zijn die het leven haast ondraaglijk maken. En dan zijn die gedachten begrijpelijk. Hoewel niet normaal. En ik hoop dat je begrijpt hoe ik dat bedoel. Het is gevolg van iets ernstigs. Want ten diepste is het leven toch een geschenk van de Heer. Al die narigheid, dat is iets anders. Maar het leven is een geschenk van de Heer. En wat rijk als je daar dan dankbaar voor mag zijn. Ook de jaren van de oude dag. En tegelijk, jawel, als een pelgrim onderweg. En intussen onderweg mag ik dit doen. En mag ik dat doen. Onderweg naar een beter vaderland. En als de Heere mij thuis roept, wat ben ik dan gelukkig. Hoewel, als je denkt aan degenen die achterblijven, het verdriet ook daar is. Abraham, oud en des levens zat. Dat betekent dus dat hij ook toen hij oud was, nog een tevreden leven kende. En dus als je 80 bent of 90, een zegen als je nog energie hebt, als je nog ideeën hebt, als je nog plannen hebt. En tegelijk bij leven en welzijn. Deo volente. En dat moeten we allemaal bedenken, ook als je 20 bent. Wij hebben hier geen blijvende stad. En de mens is op weg naar zijn eeuwig huis. Abraham oud. En tevreden. Hij heeft zijn dagen leren tellen. En hij heeft een wijs hart bekomen, een wijs hart ontvangen. Er was tegenspoed, er was voorspoed. En hij mocht dankbaar ontvangen alles wat de Heere hem schonk. Hij kende de Heere en zijn nageslacht Isaac ging in het spoor van de Heere verder. Gemeente, wat heb je dan nog meer te wensen? Wat wil je nog meer? Als je dat mag ontvangen, is het je gebed. Is dat nou je gebed? Om de Heere te vrezen. En Heere, dan wil ik ook de namen van mijn kinderen in uw handen leggen. En geef dat ik het mag zien. Geef dat ik een getuige mag zijn. Dat ook zij in uw spoor verder mag gaan. Oud en dus levend zat. Vol van dagen. En dan als het sterven wordt, dan mag Abraham verzadigd van de tafel van het leven opstaan. En zijn Heere tegemoet gaan. Dan kon hij met Simeon zeggen, nu laat gij Heer uw dienstknecht heen gaan in vrede. Naar uw woord. En dan die vierde les, gemeente. Als je geliefde gestorven is, dan mag je rouwen. Je ziet dat bij Abraham in Sara's tent. Als Sara sterft in Hebron, komt Abraham de tent binnen om haar te bewenen. Hoe het gegaan is, of ze daar ligt opgebaard, of haar, dat Abraham haar daar plotseling vindt. Hoe dan ook, Abraham bedrijft rouw over zijn Sara, over zijn dode Sara. Het is u misschien wel opgevallen tijdens de schriftlezing en aan het begin van de preek, dat ik daar een streepje onder zette. We komen de uitdrukking tegen als Abraham aan het onderhandelen is voor een begraafplaats. Uw dode staat er dan in vers 6, in vers 8, in vers 11 en in vers 16. Uw doden. En in vers 4, 8 en 13, mijn doden, mijn doden. Daaruit blijkt toch dat ze innig met elkaar verbonden waren. Als halfzus, een halfbroer, als man en vrouw. Veel meegemaakt, samen uit Ur getrokken, samen uit Haran gegaan, samen beproevingen doorstaan, samen uitkomsten meegemaakt, samen gehuild, samen gelachen, samen gebeden, samen de knieën gebogen, samen schuld beleden, samen geofferd en gedankt en geloofd. Mijn doden. En er was ook een diepe geestelijke eenheid gekomen tussen die twee. En dat maakt het verdriet des te scherper. Ook al ben je oud. En dan weet je dat het einde komt en al heb je lange tijd samen mogen leven. Er is intens verdriet als een van beiden sterft. En hoe meer liefde er was, hoe intenser het verdriet. En dan is het goed, gemeente. Goed om te huilen, goed om te klagen, goed om je verdriet ook te uiten op welke manier dan ook. Om te rouwen, om daar de tijd voor te nemen en te krijgen. Ook in onze gemeente weten velen wat dat betekent. De gemeente, laten we die gemeenteleden niet vergeten. Het weduwschap en het weduwnaar zijn went nooit. Ook dat is levenslang. En als we dat zo zeggen, gemeente tegen elkaar, dan inderdaad, er zijn ook mensen die niet zo innig met elkaar verbonden waren. Waar het rouwen daardoor ook anders is. En dan kun je je daardoor schuldig voelen. En ook dat mag je bij de Heere neerleggen. Hij weet alle dingen. En hij is nabij. De ziel die hem in alles nodig heeft, stort voor hem uit uw ganse hart. Zeg het maar aan hem. Rouw. Het laatste is dit. Abraham en Sarah worden begraven. Begraven in de spelonk van Machpela. Abraham moet dat zelf ook regelen als Sarah gestorven is. Hij sluit zichzelf niet op in zijn tent. Hij gaat erop uit en hij zet alles op alles om een graf voor zijn lieve vrouw te krijgen. En het mag hem ook het nodige kosten. Waarom? Natuurlijk, omdat Sarah zijn Sarah was. Zijn Sarah. Maar ook omdat het ging om dat stukje land. Het land in het land van de belofte. En die spelonk, die zou zo belangrijk worden in dat land. Isaac is er begraven. En Jacob. En Jozef. Jozef kon een prachtige piramide krijgen in Egypte als begraafplaats. Maar dat wilde hij niet. Dat stukje land. Die grot van Machpela. Dat land dat de Heere beloofd had aan zijn volk. Daar wilde hij liggen. Het gaat dan ook om die erfbegrafenis, nietwaar? In vers 4 en 9 en 19 van hoofdstuk 23 kom je tegen. Een familiegraf als eigen bezit. En Abraham koopt het voor geld en dan belijdt hij daarmee. Hier zal mijn nageslacht wonen. omdat God dat heeft beloofd. Ook dat kopen van die spelonk en dat begraven van zijn dode Sarah is een daad van het geloof in de trouw van de Heere. En zo zijn die akker en die spelonk als het ware de eersteling van het land dat God hen geeft, als teken dat de rest ook volgen zal. Een teken dat eens het God geheiligd zaad, dat gezegend aardrijk zal erven. Dat gelooft hij. Waarom? Omdat de Heere het hem heeft gezegd. Daarom koopt hij het. Met die koopgemeente zegt hij als het ware, amen op het woord van de Heere. En zo vernieuwt Abraham op de sterfdag van Sarah, op de rouwdag om Sarah, zijn gehoorzaamheid aan God. Uw belofte, Heere, dat is het. En hij legt er de vinger bij als het ware, als hij dat geld, die zilverstukken afweegt, af laat wegen en ze overhandigt. Hij legt er de vinger bij en hij handelt ernaar en hij hoopt erop. En zo begraaft hij Sarah daar. Sarah, die ook in het geloof heeft geleefd, in het geloof is gestorven. En in het geloof is zij door Abraham, haar man, ook daar begraven op die plek. Machpela, een teken van hoop, een teken van leven. Een onderstreping van de beloften die in Christus ja en amen zijn. Christus, die ook die weg van Sarah, die ook die weg van Abraham wilde gaan. Dat hoefde hij niet te doen. Want hij was God. Maar oneindige, eeuwige liefde voor verlorenen dreef hem en bewoog hem om mens te worden. Om te lijden en ook om te sterven. Ook de Heere Jezus heeft zijn laatste adem uitgeblazen. Toen hij hing aan het kruis. Maar hij is door het graf heen gegaan. Hij is opgewekt en opgestaan om de doden levend te kunnen maken. Ook vandaag. Door hem heeft die dood niet het laatste woord. Geen enkele dood, gemeente. En dat mag moed geven toch voor ons, voor onszelf, voor onze kinderen, voor de gemeente. Abraham heeft van verre zijn dag gezien, zo zegt Johannes in hoofdstuk 8. Hij heeft van verre zijn dag gezien door zijn vinger te leggen bij de belofte van de Heere. Hij zag uit naar de vervulling en daarom heeft hij dat graf ook gekocht. En als u zo mag leven en Abraham na mag volgen. Dan mag u ook bij dat God geheiligd zaad horen, dat eens het gezegend aardrijk erven zal, bij het sterven, maar vooral ook bij de wederkomst. En dan is het begraven van onze dode gemeente. Een teken van hoop, een teken van verwachting, een teken van amen zeggen op het woord van Gods belofte. De uren komt dat de doden die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. En zullen uitgaan. Sarah, Abraham, die het goede gedaan hebben. De opstanding van de rechtvaardigen. En diegenen die de Heere Jezus niet hebben lief gehad in hun leven. Ze zullen opstaan tot verdoemenis. Aan alles komt een eind. Hier beneden tenminste. Ook aan de prekenserie. En aan ons leven. aan de tijd. En tegelijk aan ons leven, ja, ons leven hier. Want het leven van u en van jou gaat ook na de dood door. We zijn geboren voor de eeuwigheid, gemeente. Wie zal de stem van de Heere Jezus horen en opstaan in een nieuw leven? Zij die in dit leven heden zijn stem horen en hun handen erbij vouwen en hun knieën erbij buigen en biddend pleiten op het onfeilbaar woord van de Heere Jezus. En het oog slaan op hem. Calvijn, hij zegt bij die tekst over Abraham die zijn dag, de dag van Christus gezien heeft van verre. Hij zegt dat God, de God die Abraham niet teleurgesteld heeft, niet zal toelaten dat iemand te vergeefs naar Christus zou verlangen. Hoort u dat? Calvijn, God, de God van Abraham, zal niet toelaten dat iemand te vergeefs naar Christus zou verlangen. Dan geldt het woord van de Heere zelf. Voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Amen. Zullen we danken. Getrouwe Heere, we komen tot u en we danken uw naam ootmoedig voor wat u ons schonk. Ook voor dat laatste woordje wat we zojuist gezongen hebben. Erven. Heere, daar hoeven wij nou niets voor te doen. Dat is iets wat ons in de schoot geworpen wordt. U bent daarvoor gestorven, Heere Jezus. Maar geef het dan, schenk het dan, Heere, dat verlangen naar Christus. De lust om U de Heere te vrezen en eerbiedig lief te hebben. O Heere, wilt U dat werken door uw geest? En geef, Heere, dat we ons allemaal zullen voorbereiden op het sterven. Door de Zoon te kussen. Dat vooral. Dank voor wat U gaf, Heere. Gaat U mee in de week die we zijn ingegaan. Wees U met de rouwdragende familie, ook morgen als de dag van begraven er is. Heere, wees U met heel de gemeente. Ook met de ouderen. Zij die zo worstelen met deze dingen. Met de toe-eigening. Heere, wilt U ze leiden en wilt U door uw woord en geest werken. Wees met alle rouwdragenden. Heere, wees ook met diegenen onder ons die op een andere manier afscheid hebben moeten nemen van mensen aan wie ze verbonden waren. Wellicht ook door een scheiding of meerdere scheidingen. Heere, U weet ook wat dat betekent. En dat ook dat rouw met zich meebrengt. En allerlei zorg. Heere, wees U ook die gemeenteleden genadig en goed. En geeft U maar veel liefde. In de gezinnen. En in de huwelijken ook onder ons in de gemeente. Zoals dat was. Bij Abraham. En Sarah. Bij alle gebrek. Toch was daar de trouw. En het dienen van U. En het gehecht zijn aan elkaar. Geef het, Heere. En wilt U zo onze dank aanvaarden. Zegen de jonge mensen als ze weer naar school gaan. De kinderen. Allen die U roept om onderwijs te geven aan onze jonge mensen. Wees U met ons in het dagelijks werk. Wees U met ons als we tegen dingen opzien. Heere, neem ons onder Uw hoede. Aanvaard zo onze dank en vergeef onze zonden. We bidden het uit genade om Christus wil. Amen. We zingen Psalm 84, het zesde vers. Want God, de Heer, zo goed, zo mild is te allen tijd. Een zon, een schild. 84, vers 6. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.